Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en de luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. Een bijzonder woord van welkom aan de luisteraars van Athos Radio. Fijn dat u met ons meeluistert. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Maaien. Vanmiddag hopen we onze kerkelijke werker Hans Mouthaan als voorganger te ontmoeten. Graag herinneren we u aan de verkiezingen voor de vacature van de ouderling kerkrentmeester die op deovolente maandag 21 januari worden gehouden. De avond begint om 19:30 in Eltto. Alle beleidende leden zijn van harte welkom. Meer informatie vindt u op de website en in het kerkblad. Deze week is de interkerkelijke week van gebed. Van maandag tot vrijdag wordt er elke avond van 1900 tot 2000 een gebedsbijeenkomst georganiseerd in de Ark, de kapel van Lindonk. U bent allen van hartelijk welkom. De actie Kerkbalans is weer gestart. U heeft gisteren misschien de kerkklok horen luiden. Dat was de start voor de actie Kerkbalans. En we doen graag weer een beroep op u, de gemeente, om alles weer voor elkaar te krijgen. De eerste collecte vandaag is bestemd voor Diaconaal Centrum De Herberg. De tweede collecte is voor kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar het lied 554 uit Weerklank, Kleine dochter van Jairus.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 66 en daarvan de versen 8 en 10. Psalm 66, de versen 8 en 10. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, heeft de Heer Jezus gezegd. Daarom gaan we luisteren naar Gods goede geboden, vanmorgen aan de hand van Efeze 4. En daarna zingen we van Psalm 6, de versen 2 en 4. Psalm 6, de versen 2 en 4. Het eerste van alle geboden is: hoor Israël, Yahweh, de Heere onze God. De Heere is één. En u zult die Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dit zeg ik dan en getuige ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u worden weggenomen met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. We zullen nu samen bidden. Heere, getrouwe en genadige God, goede en lieve Vader in de hemel, als wij komen voor uw aangezicht, dan komen wij voor u die grote en die heilige God. U die zo vol majesteit in de hemel woont en troont, u die onze schepper bent, nog veel meer u, Heere, die uw eigen Zoon gegeven heeft, opdat wij gered zullen worden. Hoe zullen wij ooit kunnen doorgronden wat een groot en een heerlijk God u bent, zo heilig, zo rechtvaardig, maar ook zo genadig. Al was het alleen al daarom, zijn wij in de kerk om ons te oefenen in heilige eerbied en ontzag voor u. Kom door uw Heilige Geest, en dat wij zo op de juiste hoogte over u zouden denken en zouden spreken. Want dan is het ook tegelijkertijd dat u als het ware zo klein kunt maken, dat u gewoon bij ons bent, naast ons in de kerkbank, dat u tot ons spreekt van aangezicht tot aangezicht, dat u ons wil laten horen alles wat u ons te zeggen hebt. Heb dank daarvoor. En laat vanmorgen uw woord, de Bijbel, ook zo spreken dat wij u in uw lieve Zoon zullen ontmoeten. Groots en heerlijk in zijn werk. Leid ons aan uw hand als wij, Heere, een hele eenvoudige geschiedenis, maar die tegelijkertijd zoveel kan oproepen. Een meisje van 12 jaar gestorven. En als u, o Heere Jezus Christus, daar bent, dat u met een machtswoord de dood weet te verbreken. Kom dan door uw Heilige Geest, dat wij met al onze gedachten en met al onze vragen, met al ons verdriet en onze pijn, zo ook naar u zullen luisteren. Geef wat wij nodig hebben. Dat bidden wij voor ons hier in de kerk, als we thuis meeluisteren. Gedenk ons, o God, naar de veelheid van uw genade. Vergeef ons al onze zonden. Heere, wij vragen u, wilt u maar steeds zien op het offer van uw Zoon, dan kijkt u daarmee al onze zonden weg. En dan zijn ze ook echt weg. En kom door uw Geest, vernieuw ons leven, opdat wij de zonde zullen haten en zullen laten, maar dat het ons hartelijke verlangen en ons voornemen is om gewillig en bereid met en voor u te leven. Heere, het is kort gezegd, maar er is weer veel werk voor u te doen. Doe het in deze kerkdienst. Doe het om de ere van uw grote naam. En wij zullen er goed mee af zijn. Hoor ons om Christus wil. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 8. Lucas 8. Lucas 8, het laatste gedeelte vanaf vers 40. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving, want ze waren allen op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk 1 kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. Toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw die al 12 jaar bloedvloeiingen had, die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u en u zegt, wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij is uitgegaan. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe en nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem, uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem, wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei, huil niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En ze lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep, kind, sta op. En haar geest keerde terug. En zij stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Dat is over dit gedeelte waar vanmorgen ook de preek over gaat. Mogen onze gaven geven, ze zijn aangekondigd, van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen we van Psalm 38, de versen 9, 21 en 22. 38, 9, 21 en 22. Geliefden in de Heere Christus. De Heere Jezus gaat niet om ziekte en dood heen. Hij heeft niet zoiets van, daar hou ik mij afzijdig van. En als je weet en beleidt dat hij de Zoon van God is, dan had hij het kunnen zeggen bij wijze van spreken, ja, dat is jullie deel. Ik heb daar part nog deel aan. Het is, nou ja, je weet het, het gevolg van de zonde en, maar dat is jullie deel. Daar hoef ik me verder niet mee in te laten. Dan is het bijzonder dat de Bijbel juist nadrukkelijk zegt, de Heere Jezus laat zich er wel mee in. Alleen al hierom, omdat hij met zoveel liefde bewogen is, want het is nogal niet wat. Heb je één kind, misschien jaren op gewacht, en dan is het meisje 12 en ze sterft. Het zou misschien voor de meesten niet zo direct spreken, maar je zult als vrouw maar week na week telkens weer bloedvloeien en met alle narigheid, met alle pijn, met alle eenzaamheid ook, je weggaan. Een van die vormen van een stil verdriet. Zou de Heer Jezus zich daarmee inlaten? Jazeker. Om het maar zo te zeggen, de Heer Jezus, natuurlijk als je eraan denkt, hij had zulke belangrijke dingen te doen in al zijn gesprekken en in al zijn discussies met fariseeën, met rabbijnen, met schriftgeleerden. En hij zal zo meteen gaan sterven en opstaan en voor onze zonde zijn leven gaan geven. Allemaal grote dingen, zeker. Maar hij laat zich ook in deze geschiedenis, met dit wonder. Ik wil u eerlijk zeggen, gemeente, ik merkte bij mezelf dat zolang ik predikant ben, had ik nog nooit gepreekt over een genezingswonder van de Heer Jezus. Misschien heeft het wel een bepaalde reden, dat zou kunnen. Maar ik heb voor mezelf wel gezegd, dat zegt misschien wel iets. Om het zo ook te begrijpen en een plaats te geven in mijn leven, in ons leven. Want wat wil dat zeggen? Hoe zullen wij daarmee omgaan? Want het is wel een heel aangrijpend gebeuren. Schets dat al even, inderdaad, zoals Jairus en zijn vrouw. Als je dan één kind hebt gekregen en het meisje van 12 jaar sterft. Een aangrijpend gebeuren. Vandaag de dag, als wij dat meemaken, misschien wel op een bepaalde wijze nog erger, nog heftiger dan een paar honderd jaar geleden. Ik bedoel om deze reden. Het is altijd aangrijpend, maar zeg maar een 400 jaar geleden, in welk gezin kwam het niet voor? Je wist het met z'n allen bij wijze van spreken. Gebeurde het niet bij jou, dan gebeurde het wel bij de buren. Elke familie, elke straat wist het, meer dan eens waren kinderen gestorven en moesten kinderen worden begraven. Wat dat betreft, dat is altijd weer, als ik het uitleg, de achtergrond, de betekenis van de openingszin van het oude huwelijksformulier. Wij weten het en ik kijk zo'n jong bruidspaar aan, je mag gaan trouwen, je bent blij en gelukkig, maar 400 jaar geleden wist je het. Als wij nu gaan trouwen, blij, jong en gelukkig, maar zal mijn vrouw sterven in het kraambed? Zullen ook wij kinderen moeten gaan begraven? Inderdaad, dan is het niet te veel gezegd dat je toen in die tijd de woorden zo goed begreep, dat deze aarde soms menig keer als een tranendal wordt ervaren, als er zoveel mensen overlijden. En om deze reden zei ik het, in onze tijd gelukkig, wat zijn we daar dankbaar voor, dat er zoveel mogelijkheden zijn rond zwangerschapszorg. rond de geboorte van kinderen, voor de kleine kinderen, dat er gelukkig heel weinig kinderen meer sterven. Maar dan weet je wel wat het betekent als je het meemaakt. Als er een geliefd kind van je wordt losgescheurd en dat je die moet gaan missen. Dan merk je ook vandaag de dag, ja, dat grijpt nog dieper in als het ware. En zo lezen wij ook deze woorden van vanmorgen. Om het nog een keer te zeggen, gelukkig zo is onze heiland. Dat hij daarbij is als Jairus naar hem toe komt. Meester, meester, mijn kind ligt op sterven. En hij hier, getypeerd en aangeduid naar de taak die hij heeft, een van de bestuursleden van de synagoge. Dat geeft tussen haakjes ook wel aan dat er gelukkig ook toen mensen waren, zeg maar, vanuit de kerkenraad van de synagoge, die blijkbaar toch de stap konden maken, die toch bij de Heer Jezus terechtgekomen zijn, die toch met al hun vragen, met alle dingen van hun leven, het bij de Heer Jezus hebben neergelegd. Zou het een wanhoopsdaad geweest zijn? Ach, ik stop maar met die vragen. Dat hoeven wij ook niet te beoordelen. Dat hoeven wij niet te weten wat er omgegaan is in het hart van de mens. Maar alleen maar dat hij met zijn vraag, met zijn nood hier bij de Heer Jezus is. En hij legt zoals het ware zijn kind zo voor de Heer Jezus neer. En de Heer Jezus zegt maar één ding. Ik ga met je mee. En de Heer Jezus neemt het besluit dat hij met Jairus mee zal gaan om bij hem thuis te zijn, daar waar het kind, naar zijn gedachten op dat moment, op sterven ligt. Dat de Heer Jezus erbij is. Daar moet je niet vroom over praten. Maar het is wel iets bijzonders, gemeente. Als je de Heer Jezus erbij roept. In je verdriet, wist u dat? Gewoon maar letterlijk. De Heer Jezus erbij te roepen. Dan is verdriet nog steeds verdriet. Dat wel. Maar ik geloof en ik weet het. Zonder de Heer Jezus is het verdriet nog zwaarder. Zeker. Dus als de Heer Jezus erbij geroepen wordt om daar bij die ouders te zijn, als ik het zo mag zeggen dat de Heer Jezus erbij komt zitten bij het ziekenhuisbed, en dat de Heer Jezus erbij is daar waar zelfs een kind op sterven ligt. Dus de Heer Jezus gaat mee met Jairus. En als hij onderweg is, en ja, het is druk blijkbaar, de schade verdringt hem aan alle kant. En dan gebeurt ook dat nog. Dan is daar een vrouw in de schade die blijkbaar heel gericht op de Heer Jezus toe gaat. Zal ze het wel of niet gehoord hebben? Zal ze het geweten hebben dat de Heer Jezus op weg was naar het huis van Jairus? Nou, dat weten we niet. Maar één ding weten wij wel. Deze vrouw die wil en die zal en die moet bij de Heer Jezus zijn. Zij heeft een andere zorg. Lichamelijk misschien wel een heel pijnlijk gebeuren. Zoiets als endometriose of dat soort zaken. Inderdaad, dat alles zo in de war is, maar dat je lichamelijk eronder lijdt, vermoeid en uitgeput, en zal ze getrouwd geweest zijn. Wat een weerslag op de seksualiteit, op haar relatie met haar man. Op verschillende wijzen dat ze eronder geleden heeft. Heeft ze dingen moeten afzeggen om er niet bij te kunnen zijn. Al dat lijden ook. Op allerlei wijzen. De Heer Jezus, als hij deze vrouw tegenkomt, als deze vrouw naar hem toe gaat, Opnieuw ook op deze wijze, met deze dingen, met deze zorgen van haar leven, met deze innerlijke pijn. Ze mag bij de Heer Jezus zijn. Al kost het haar wel moeite, ze moet zich als het ware door heel de mensenmassa, ze moet zich heen wurmen, maar ze zal en ze wil er zijn en zo komt ze bij de Heer Jezus. En als zij het overkleed van de Heer Jezus heeft aangeraakt, is daar de kracht van de Heer Jezus die haar geneest. Nou, laat het maar even zo benoemen, hè, dan stel je bij jezelf de vraag, is dat een of ander magisch ritueel of een of ander magisch gebeuren? Kan het dan als het ware dat alleen al de jas van de Heer Jezus, zijn bovenmantel, dat dat als het ware zo'n geweldige magische kracht in zich heeft, dat daar een kracht van uitgaat om te genezen? Het is waar, ook later in het boek Handelingen lezen wij dat van de apostelen, dat zelfs als de kleden gebracht werden bij de apostelen, dan kon daar een genezende kracht van uitgaan. Maar laat het maar kort en goed zo houden. Een jas of welk voorwerp het ook zal zijn, heeft van zichzelf geen enkele magische kracht. Daar hoef je ook geen magische steen voor bij je te dragen. Je hebt geen ingestraald water nodig. Je hebt geen reliquie nodig van wie of wat dan ook. Zelfs ook niet van de Heer Jezus. Maar laten we het zo begrijpen. Naar mijn overtuiging is dat de beste weg om het zo te begrijpen. Omdat de Heer Jezus weet dat deze vrouw, want zometeen zegt hij het haar, zonder dat hij als het ware één woord met haar gesproken heeft. Vrouw, uw geloof heeft u behouden. De Heer Jezus wist het, hoe deze vrouw naar hem is toegekomen, met welke vraag, met welke zorg, met welke pijn. En het is alleen maar dat hart van de Heer Jezus dat spreekt. Het is alleen maar dat hij zijn kracht laat uitgaan. Op dat moment inderdaad dat zij hem aanraakt, zo dicht bij hem te komen. En er is nog iets meer aan de hand. Ja, wij zouden tegenwoordig daar wat vreemd van opkijken, maar zeker in de tijd van de Bijbel, dan als vrouw mocht je niet zomaar in de buurt van een rabbijn komen. Laat staan dat je een rabbijn zou aanraken. Dus deze vrouw doet wel iets bijzonders. Je zou zeggen, ze durft wel. Je zou kunnen zeggen, de nood moet ook maar hoog genoeg zijn. In ieder geval, wat het ook is, zij laat zich niet ervan weerhouden om bij de Heer Jezus te zijn. Ja, een zinnetje om misschien over na te denken. Laat je maar niets weerhouden om bij de Heer Jezus te zijn. Soms met allerlei gewoonten, tradities of allerlei dingen of gedachten, wat het ook maar is. Dat zij bij de Heer Jezus zal zijn. Maar één ding is sowieso wel een serieus punt. Dat moet ik wel zeggen. Een vrouw die steeds bloed vloeit, is volgens de regels van het Oude Testament, de cultische regels, deze vrouw is onrein. Ook om die reden gebeurt er iets heel bijzonders. Deze vrouw die naar de regels van het Oude Testament als onrein door het leven gaat. Dat betekent dat ze, nou ja, hier in de buurt komt van een bestuurslid van de synagoge. Die erop moet toezien dat alles wel naar de regels zal worden uitgevoerd. En die het weet, want dat is de gedachte daarbij, dat is de Bijbelse betekenis ervan. Niet alleen maar een zaak van hygiëne, niet alleen maar dat wij dat als fris of als minder fris ervaren. Niet alleen maar dat heel de reclameindustrie voor maandverband en aanverwante artikelen daar inderdaad geld mee zou kunnen verdienen. Maar nee, de eenvoudige maar diepe gedachte. Wie onrein is, mag niet in de tempel en niet in de synagoge komen. Niet om mensen zomaar buiten te sluiten, want ja, dat zou in strijd zijn met de openingszin van mijn preek, dat de Heer Jezus er gelukkig niet omheen gaat, dat bij de Heer Jezus niemand buitengesloten is, ook niet deze vrouw, al is zij inderdaad naar de regels van de wet, al is zij onrein. Maar de diepe gedachte zit er wel achter. Onreinheid betekent, zo kun je niet bij God zijn. En het is belangrijk om het te begrijpen, gemeente. Dat zegt niet iets negatiefs over de mens in deze situatie. Dat deze vrouw als het ware als slechter en als minder, als onrein moet worden betiteld. Als een kwalificatie voor haar. Wat slecht van jou dat jij nu onrein bent. Wat kan de arme ziel er zelf aan doen? Maar het geeft wel aan, dat is de betekenis van die Bijbelse gedachte van de onreinheid. Bij God kan er geen onreinheid zijn. En alle geleerden die erover hebben nagedacht door de eeuwen heen, die zijn er altijd weer op uitgekomen. De regels van de onreinheid hebben er altijd mee te maken, daar waar het leven wordt bedreigd. Of daar waar het leven wordt verscheurd. Roofdieren bijvoorbeeld zijn daarom ook onrein. Het leven als het mooie, als het heilige. En dat leven dat wordt hier bedreigd. En dat kan niet zijn in de nabijheid van God. Daar zit de diepe betekenis, de diepe gedachte achter. Want God is de God van het leven. En alles wat het leven bedreigt. En alles wat het leven onmogelijk maakt. Alles wat het leven zou willen gaan beëindigen. Ziekte, dood. Al deze dingen bij elkaar. Dat is niet de werkelijkheid van God. Hier stuiten wij op deze Bijbelse gedachte. Geloof het maar nooit, gemeente. Als er gezegd wordt vandaag de dag, de dood hoort bij het leven. En dan zou het wel bij het leven horen. Het hoort sowieso niet bij de God, bij onze Schepper. Sowieso niet bij zijn werkelijkheid en bij zijn realiteit. Dat is niet zomaar een formele zin. Maar dat is een diepe belijdenis. Als er één iemand is die het erg vindt en die het als het ware zegt, maar ik wil dat echt niet. Dat er ziekte en dood en lijden is. Ik wil dat. Ook niet omdat God zich ervan afkeert. Maar ik wil het je laten weten, dat is niet mijn werkelijkheid. En ik zal er altijd zo voor zijn, dat zal ik jou als God willen zeggen, telkens weer. De dood en de ziekte, dat is niet het domein waar ik ben en waar ik uiteindelijk alles voor geschapen heb. En waar ik alles voor zal doen om het weer te laten terugkeren. Maar deze vrouw heeft het dus wel geweten. Volgens de regels van onze godsdienst ben ik onrein. En hier staat, zeg maar, dat kerkenraadslid van de synagoge, Jairus. Ja, hij mag wel in de synagogen, in de kerk komen, maar het is zijn taak om naar mij te zeggen dat ik er niet mag zijn. Wat dat betreft is het wel heel wonderlijk dat ze zo samenkomen bij de Heer Jezus. En als zij hier zo staat en als een onreine bij de Heer Jezus terechtkomt, dan is daar zijn kracht en zijn genade, zijn liefde. Ik kies er toch voor om hem in de eerste plaats als de Zoon van God te typeren. Ik legde het net uit, weet u nog. Onreinheid heeft ermee te maken. Alles wat niet bij God hoort, de God van het leven. En alles wat er niet bij hoort, bij ziekte en bij dood, want dat is niet van God. Hier zie ik de Heer Jezus als de Zoon van God. Hier laat Hij dat zien. Dat zijn kracht het laat blijken. Zo is God mijn Vader in de hemel en daarom ben ik op deze aarde. Opdat je het ook zult weten dat alles wat het leven bedreigt, wat het leven stuk maakt, letterlijk en figuurlijk. Dat Hij als de Zoon van God dat wegdoet in zijn liefde en in zijn genade. En zo is ook het tweede gezegd, dat is ook de grote liefde voor deze vrouw in deze haar nood. En wat dat betreft, gemeente, elke genezing is daarom ook zo'n bijzonder geschenk. van de Heere en van de Heer Jezus. Je moet ziek geweest zijn, soms heel erg ziek, om te weten hoe dankbaar je mag zijn als je genezing ontvangt. En wacht er maar niet op als je nog nooit ziek bent geweest, tot je het een keertje meemaakt, maar wil het wel overdenken. Gezondheid en genezing is een groot geschenk van de Heere en weet het voor jezelf. Wees de Heere er dankbaar voor als je het ontving in je leven. En zo zijn er ook velen, ook in deze kerk vanmorgen, die het ook weten en het ook mogen zeggen, hoe groot daarin de Heere is. Dus dat is de zegen voor deze vrouw. Maar ja, die Jairus. Ja, ik denk allemaal wel, hè. Je kunt je niet anders voorstellen dan dat die staat natuurlijk zijn tanden te verbijten en die staat te trappelen van ongeduld en van irritatie wellicht. Hij zal denk ik wel helemaal niet meer nagedacht hebben over die onreinheid van die vrouw en al de regels van de synagogen en noem alles maar op. Hij dacht natuurlijk alleen maar aan, uiteraard aan zijn dochtertje. Hij stond natuurlijk alleen maar te popelen op dat de Heer Jezus maar bij hem zou zijn en met hem mee zou gaan. En dat de Heer Jezus, en misschien dat hij het wel zo gedacht heeft, wat treuzelt u nou toch Heer Jezus? Weet u nog niet, meer nog dan dat je 112 belt. Het is echt nodig dat u komt, nu, direct. Nou ja, daar wil ik niet al te makkelijk over denken. Het is soms zo spannend als je moet wachten op een uitslag van een MRI-onderzoek of van bloedonderzoek. Als het ware dat elke minuut tergend langzaam voorbij gaat. Wanneer, hoe lang nog? Nou, ziek zijn, ernstig ziek zijn, is een heftig gebeuren, o gemeente. En zeker dan zo ook al hier. Ach, natuurlijk dat vader had, wat zo inderdaad naar de Heer Jezus ziet en schreeuwt om nood en om hulp, dat hij bij zijn dochter zal zijn. De Heer Jezus heeft, je zou bijna zeggen, nog wel even rustig de tijd genomen om naar die vrouw te kijken en tegen die vrouw te zeggen, wees maar niet bevreesd, uw geloof heeft u behouden. Ga nu heen in vrede. Ja, dat zal voor die vrouw bijzondere woorden zijn geweest. Heen te gaan in vrede. De gedachte dat, ja, wat zal voor haar, ik denk dat alles door elkaar heen gelopen zal zijn. Voor haar zelf lichamelijk. Hoe zal ze zich anders hebben mogen voelen? En dat dat nu altijd zo mag blijven. Noem dat al als ze getrouwd is geweest. Wat zal het voor een verandering zijn geweest voor samen met haar man, seksueel gebied en in de omgang met elkaar. En dan ook die regels en die vragen dat ze nu inderdaad weer de synagoge mag binnengaan. Dat zij als het ware niet moet weten dat zij op deze wijze niet in het domein van God kan zijn, want dat past daar niet bij. Maar dat ze nu mag zijn, dat als het ware de deuren voor haar open gaan. O, wat een vrede. Een vrede voor haar hart, voor haar lichaam en voor haar ziel. Ga heen in vrede. En dat wil dan ook zeggen inderdaad, ga heen in vrede met God. Vergeet God niet. Wij ontvangen de zegeningen van God niet om ze in zonde vervolgens door te brengen. Maar om in vrede te leven. In vrede, natuurlijk nogmaals één keer gezegd, met je lichaam, met je ziel, met je partners, met je familie, met je gezin, met je kerk. Maar bovenal in vrede met God. Iedereen, zei ik in de preek, die genezing van God ontvangt, heeft een groot geschenk gekregen. Heeft het u en jou ertoe gebracht om in vrede met God te leven? Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Ga heen in vrede, in deze vrede. En alsof het zo moest zijn, ja, laat ik het maar zo zeggen, dat het al maar langer duurde. Op het moment dat de Heer Jezus dat gezegd heeft, komt er iemand uit het huis van Jairus aangelopen, ik denk aangerend. Ja, stop maar. Kom maar, Jairus. Uw dochtertje is overleden. Nou, zulke woorden wil je niet horen. Degene die dat gezegd heeft tegen je, dat herinner je je leven lang, zo kan ik u zeggen. Uw dochtertje is gestorven. Toch tevergeefs bij Jezus geweest, zou dat het zijn? Zal hij nu moeten zeggen, nou ja, dan ga ik maar naar huis en ik weet het ook allemaal niet. Ach, wat denk je dan allemaal als je nog denken kunt? In ieder geval in deze omstandigheid met alles wat het voor Jairus heeft betekend, de meester heeft het gehoord. Zal dat toevallig in de Bijbel staan? Jezus heeft het gehoord. Er is een God die hoort, zingt een mooi lied. Dat hij ook dat gehoord heeft, juist ook dit. En dat betekent niet alleen maar, nou ja, hij ving het toevallig even op, zo in het loopje. Maar hij hoorde het. Hij hoorde het en hij wist wat er in dat zinnetje gezegd was. Hij hoorde het, hij wist het, hij kent het. Hij wist het door en door. De aangrijpende pijn en de werkelijkheid. Als die boodschap wordt gebracht. Hij heeft het gehoord toen de dokter zei, uw man is overleden. Hij hoorde het echt. Toen jou gezegd werd, opa is er niet meer. Hij hoorde het, Jezus. En als de Heer Jezus dan zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen en zij zal behouden worden. Nou, hier begint wel voor ons en soms ook voor mij de moeite met dit lezen van de Bijbel. Want ja, dit zegt, dit spreekt van de mooie en de goede afloop. Omdat ik al weet, het dochtertje van Jairus zal zometeen leven en dat is groot en dat is geweldig. Dus het was ontzettend mooi natuurlijk, zeg ik nu achteraf al, zal Jairus, ik weet het ook niet, maar misschien ook nog niet goed begrepen zal hebben. Maar één ding dat de Heer Jezus zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. En als de Heer Jezus dat zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. Nou ja, dan merk je het wel van, ja, waar zal die man dan inderdaad nog zich druk over maken? Dan zou je zeggen, wees maar niet bang, maak je maar geen zorgen. Ja, dat klinkt echt alsof de Heer Jezus er wel erg makkelijk over denkt en over spreekt. Is het nou echt wel waar, Heer Jezus, dat u het echt wel gehoord hebt? En hoe kan ik dan begrijpen dat u op zo'n wijze kunt en zult reageren? Wees niet bevreesd, geloof alleen. Op dit moment kan ik er alleen maar van zeggen, op dit moment in de preek. Hier zie je dat geloof inderdaad iets is dat, al zijn alle omstandigheden zo totaal anders. En dan wordt er tegen je gezegd, geloof alleen. Dat je inderdaad niet meer kijkt en ziet en weet wat er gaande is daar waar de omstandigheid zo spreekt van, ja, dit is nou de harde, de verdrietige werkelijkheid. En dat geloof zal betekenen iets wat niet te zien is en waar ik niet van zou weten, waar zou ik het moeten zien en wat zou er nog anders kunnen zijn en nog anders kunnen gebeuren. Heer Jezus kan toch ook niet bedoelen van, wees maar niet verdrietig, het valt wel mee, of natuurlijk niet, helemaal niet. Als de Heer Jezus dat zo weet, geloof alleen. En zij zal behouden worden. En dan denk je, als gelovige, als christen, als bijbellezer, gelukkig mag het meisje in de hemel zijn. Ze is behouden. En gemeente, echt, dat is een geweldige troost. Maar in je grootste verdriet voel je echt alleen maar je verdriet. Dus als de Heer Jezus het zo zegt en het zo spreekt, wees niet bevreesd, geloof alleen en ze zal behouden worden. Laat ik het zo zeggen, de Heer Jezus kan in ieder geval zeggen, en toch door deze aangrijpende werkelijkheid, want dat heeft de Heer Jezus niet ontkend. Maar één ding, weet het en geloof het. De dood heeft niet het laatste woord. En dat deze woorden ons ook in het grootste verdriet worden gezegd, gelukkig wel. Want als je dat niet zou horen en dat niet zou weten, als de dood echt het laatste woord heeft, ik zou bijna zeggen, nou dan sterf je zelf wel van verdriet als je enige kind als 12-jarig meisje sterft. Dus dat de dood gelukkig niet het laatste woord heeft. Zo zie ik hier de Heer Jezus daar staan. En gelukkig. Elke dokter, elke lijkschouwer moet zeggen en constateren, dit was het einde. Hier spreekt de dood. Maar de Heer Jezus niet. En als Hij het zegt dat de dood niet het laatste woord heeft, ja, dan gaat het gelukkig ook nog verder. Zeker. Dan gaat hij mee naar het huis van Jairus. En naar het gebruik van die tijd een hele kamer gevuld met klaagvrouwen. Die op de wijze van het Midden-Oosten klagelijk kunnen wenen en geluid kunnen maken van hun ziel. Geen moordkuil maken, maar alles rauw uitkrijten van verdriet en van pijn. Nou, die moeten maar even naar de andere kamer gaan, zegt de Heer Jezus. En hij gaat samen met zijn drie meest geliefde discipelen en de ouders van het kind naar de zaal, slaapkamer wellicht, waar het meisje ligt opgebaard, waar ze overleden is. En als de Heer Jezus daar staat bij dat meisje, alleen maar hoor ik en lees ik hier dat hij nog wel gezegd heeft, huil maar niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Gericht het tegen al die klaagvrouwen naar het gebruik van die tijd. Jullie kunnen al gaan stoppen met huilen. Want dit meisje inderdaad, ze slaapt. Dat is ook zo'n zin uit de mond van de Heer Jezus. Weet je, als de dood niet het laatste woord heeft, dan zegt de Bijbel daarvan, want dat is als gaan slapen. En ik vind dat altijd het mooiste beeld uit de Bijbel over sterven. Een kind van God gaat slapen. En je weet, als je gaat slapen, dat bij leven en welzijn je de volgende op de nieuwe morgen weer wakker zult zijn. Ook zo wil de Heer Jezus zeggen, zelfs bij de werkelijkheid van de dood, ik blijf spreken over slapen. Dat het meisje slaapt. Als de Heer Jezus daar staat, en dan pakt hij haar hand en hij zegt het, kind, sta op. Wat dat geweest moet zijn, kun je bijna niet bevatten. Zoiets als, ik las het pas van Janienke toen jij net geboren was, dat jij gereanimeerd werd. Dan krijg je een kind terug. In het leven. Zoals Maarten en Mieke meemaakten. En Emily een hartstilstand kreeg in het ziekenhuis. En gereanimeerd werd. En ze kregen het kind. Terug. Ja, als je dat meemaakt. Ja, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor om dat te kunnen zeggen. Als er iets is waar je dan je leven lang God en de Heer Jezus nooit meer om zult vergeten. Dan toch wel zoiets. Zo'n bijzonder iets. En dat laten we staan, gemeente. Want God is nog altijd dezelfde. Ziekte en dood zijn aangrijpende dingen, maar de Heere doet soms inderdaad ook wonderen. Daarin is Hij nog altijd gelijk. Ik ga er nou niet verder over uitweiden, maar als de Bijbel zegt dat sommigen ook de gaven van de gezondmakingen hebben, dan staat dat nog altijd in de schrift. En de Heere doet het. Soms op ongedachte situaties, op zendingsgebieden, naar verhouding meer dan bij ons in Europa. Maar Hij leeft en Zijn macht en Zijn majesteit spreken nog altijd van Zijn liefde. Zo is Hij, echt wel. Maar hoe moet je daarmee omgaan? Als illustratie, ik vind het nog altijd schokkend als ik het weer ga vertellen. In mijn vorige gemeente was de scribe van de kerkenraad plotseling aan een hartstilstand overleden. Ik was bij hem, bij zijn vrouw en zijn kinderen op bezoek. Ik zie hem nog daar opgebaard liggen. En de buren van dat gezin waren lid van een evangelische gemeente. En de buurvrouw komt de dag daarna naar de weduwe toe, de vrouw van de overleden scriba, en ze zei het tegen de weduwe: we gaan bidden en uw man gaat weer leven. Echt, dat gaat gebeuren. Dat vind ik schokkend. Als je zo ermee omgaat. Ik heb na verhouding vrij vaak bij overleden mensen gestaan, kinderen, volwassenen. Ik heb een groot geloof in God. Iedereen die Hij levend zal maken, zal Hij doen. Daar twijfel ik gelukkig geen seconde aan. Maar je moet er wel, denk ik, op een goede wijze mee omgaan. Ik vind het schokkend, ik vond het schokkend toen ik dat hoorde, toen dat zo gezegd werd. En ik weet het wel, dan zit ik nog wel met de vraag, daar kan je soms echt mee zitten, waarom wordt het dochtertje van Jairus wel levend gemaakt en mijn kind niet? Dat zijn altijd echt gemeente hele moeilijke vragen, waarom mag de een genezen van een ernstige ziekte en een ander niet? Dat zullen vragen zijn en vragen blijven die meegaan in ons leven en die meegaan in ons graf. De vraag waarom de ene wel en de andere niet, is niet aan mij, is niet aan ons om die te kunnen beantwoorden. Maar hier staat de Heer Jezus. En als je nou nog vraagt van, is dit ons nou verteld vanmorgen opdat wij zouden moeten kunnen zeggen, kunnen weten, waarom de een wel en de ander niet? Nee. Maar één ding, en daar wil ik mee afsluiten. Want wat wil dit nou zeggen, dat de Heer Jezus hier en deze vrouw zo genadig is geweest, en dat dit kind, dit meisje van 12 jaar, dat ze mocht leven? Nou, dit is een teken, gemeente. Dit gaat de Heer Jezus doen. Zal ik het maar zo eenvoudig zeggen? Maar geloof het en houdt u zich eraan vast. Dit is een teken van wat de Heer Jezus gaat doen. Echt, er komt een dag. Dan zullen alle gestorven kinderen van God levend zijn. Dan zal Hij het zeggen, letterlijk zoals hier staat. Kind, sta op. Ook van onze gestorven kinderen, van onze gestorven ouders, van onze gestorven geliefden. Maar ook op deze wijze, als u, als jij een kind van God bent, mag zijn, dan zal er een dag komen dat het zal klinken. Kind, sta op. En dan zal er niemand meer naar de dokter hoeven. Geen man, geen vrouw. Niet meer nergens om. Zo is de Heer Jezus. En zo mogen wij ook zien, naar alle vragen van ziekte, van gezondheid, van genezing, van sterven, van jong, van oud, al deze dingen bij elkaar. Maar Christus komt en dan zal het echt blijken dat de dood niet het laatste woord heeft gehad. Leef in dat geloof. Dan kun je er ook mee sterven. Amen. We zingen van Psalm 115, het 9e vers. Psalm 115, vers 9. In ons gebed zullen wij voorbeden doen voor onze twee zusters die dienen in Gods Koninkrijk buiten onze landsgrenzen, die allebei deze week hopen te gaan trouwen. Vrijdag Marianne en Christophe, vrijdagavond is er om 7:15 hier in deze kerk de trouwdienst, uitgenodigd daarvoor. En zaterdag beleven en welzijn zullen Cora en Steve gaan trouwen in Nigeria. We zullen met elkaar danken en bidden. Heere, wij komen voor uw aangezicht. Wij danken u dat u, Heere Jezus, niet om ziekte en dood heen gaat. Maar dat u er juist voor gekomen bent om ook die aangrijpende werkelijkheid van ziekte en dood, om die ook, ja, zo genadig onder ogen te zien. Heere, wij danken u voor alles wat u geeft aan genezing en herstel. Soms, Heere, op een wonderlijke wijze. Dat mensenlevens gered zijn door een reanimatie. Wij mochten de namen van twee kinderen van onze gemeente noemen. En op al die andere momenten, o God, dat u ons gaf de zegen ook van grote medische kunde en kennis, maar dat het ons tot genezing en tot herstel heeft gebracht. Wat een rijke geschenken van u. U bent echt de God van het leven. Ziekte en dood zijn bij u niet aan het juiste adres. En daarom wilt u dat altijd maar laten zien. Dat hoort niet in mijn domein. Maar Heere, wij hebben ook gedeeld met elkaar het aangrijpende van ziekte, chronische ziekten, met alles wat dat betekent, Heere, voor mannen, voor vrouwen, voor ouders, voor kinderen. U kent ons daarin. Ook als, Heere, ziekten zo ernstig zijn dat geliefden erdoor gestorven zijn. Heere, dan komen al die vragen. Was er dan geen genezing mogelijk voor hem, voor haar? U weet het, o God, hoe wij er soms ook mee kunnen worstelen. En dat intense verdriet als geliefden zijn weggerukt, kinderen zelfs, kleine kinderen. Of ze nog jong waren, heel klein, gestorven in de moederschoot, gestorven bij de geboorte. Heere, in al dat verdriet, gelukkig dat u erbij bent. Hoe zouden wij het anders dragen? En wij bidden u, geef ons veel van die troost en van die kracht. Opdat wij deze pijn zo samen met u niet alleen maar een plek kunnen geven, maar dat ons hart getroost zal zijn, dat we het mogen weten. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, en dat geldt ook voor onze kinderen, dat we dan het eigendom van u mogen zijn. Heere, zegen allen die zwanger zijn, dat het goed zal gaan. Zegent u onze kinderen dat ze voorspoedig mogen opgroeien. Behoed en bewaar ons. Zegen ons, Heere, in alle dingen die ons treffen naar lichaam of psyche. Heere, ga met ons mee op onze levensweg. U kent ons, wat wij nodig hebben. Dat bidden wij in bijzonder ook als onze twee zusters die dienen in uw koninkrijk aan het einde van deze week hopen te trouwen. Geef dat het goed zal zijn met Christophe en Marianne. Een fijne, een goede dag met elkaar. Als een geschenk van u een levensweg samen te mogen gaan. Wees erbij, Heere, en wees hun God telkens weer naar uw belofte. Zo bidden wij ook voor Cora met Steve. In een hele andere situatie, Heere, op een hele andere wijze ook. Wilt u bij haar zijn dat ze onder uw zegen een goede dag zal hebben en een goed huwelijk uit uw hand zal mogen ontvangen. Zegent u haar met haar ouders, met haar zus Christina en de familie. Heer, u weet alles wat deze dagen en deze gebeurtenissen betekenen. Wees onze God in al deze dingen. Zegent u ons als gemeente, ga door met uw werk. Verheerlijk uw hoge en uw heilige naam. Maak het goed als Hans vanmiddag in de dienst zal voorgaan en met de jongeren door zal spreken. Heere, ga door, opdat wij niet van uw woord en van uw dienst los zullen komen. Bewaar ons erbij. Bouw zo uw koninkrijk tot aan het uiteinde van de aarde. En gedenk uw volk Israël om de ere van uw naam. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. U bent het eeuwig waard. Alle lof en alle eer voor u. Amen. Alle jongeren vanmiddag uiteraard ook weer welkom in de kerk en vanavond om met Hans over de preek door te praten. Alle catechisanten worden dinsdagavond om 7:00 verwacht. Dan is er een programma. Vanmiddag gaat daar de themadienst van Hans ook over. En dinsdagavond catechisatie ook. Ja, over het omgaan met al die mooie dingen van social media. Maar ja, we gaan ook wel zachtjes aan merken, wat betekent dat allemaal? Dus alle catechisanten, dinsdagavond om 7:00, catechisatie over dit thema. En alle ouders, alle volwassenen, nodigen we uit om vanaf 7:45 hier ook over na te denken. Want u vindt het ook allemaal wel lastig, ook in de opvoeding, toch? En ook wel voor jezelf, hè? Hoe ga je nou om met dat kleine apparaatje en alle mogelijkheden? Nou, zeer belangrijk, heel zinvol ook, om daar gezamenlijk bij stil te staan. Dus vanavond de preek met Hans en de preekbespreking, jongelui. En jongelui, dat loopt tot aan 30 jaar in ons geval. En dinsdagavond om 7:00 alle catechisanten. En vanaf 7:45 alle ouders en volwassenen om hier ook mee bezig te zijn. Welkom. Deze week begint ook de actie Kerkbalans. Het is al aangekondigd, hou het in de gaten. En ik onderstreep, ik zal het volgende week nog een keertje doen, alles wat daarin staat. Laten we het ook daarin financieel met elkaar dragen en mogelijk maken uit dankbaarheid aan God. We gaan nu afsluiten met het zingen van Psalm 118, vers 7 en 9. 118, 7 en 9. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.